Vorige keer, gemeente, was aan de orde het credo, Latijns woord voor ik geloof, ofwel meer bekend onder de benaming de 12 artikelen van het geloof. En daar vooraf ging de vraag, wat is een waar geloof? En een waar geloof, dat bleek zich onder andere te richten op het geloof zoals het is overgeleverd in de heilige schriften. En wordt geleerd en toegepast door de Heilige Geest. Eigenlijk ging het om twee geloven. Een objectief geloof, een voorwerpelijk geloof, de 12 artikelen, en een subjectief geloof, persoonlijk geloof. Je zou kunnen zeggen, het ging om het geloof wanneer je gelooft en het geloof dat je gelooft. En die twee zijn ten nauwste op elkaar betrokken. Nu, vanavond gaat het dan eigenlijk om dat zogenaamde voorwerpelijk geloof. Het geloof dat je gelooft. En daarin blijkt dan een zekere orde te zijn. Met name in die 12 artikelen van het geloof. De 12 paragrafen waaruit het geloof blijkt te bestaan. Vandaar de vraag, hoe worden deze artikelen gedeeld, onderverdeeld? En als je goed kijkt naar de indeling, dan blijkt daar de orde van de Bijbel in terug te vinden te zijn. En ook de orde van het heil. Met het laatste wordt bedoeld de orde waarin God werkt. En dat is heel belangrijk, dat het eerste, het tweede en het derde echt zo op elkaar volgen. Je kunt ze niet omkeren. De volgorde is onomkeerbaar. Ook ten aanzien van het geloof waarmee je gelooft. Het persoonlijke geloof. Wat een waar geloof zou zijn, weet u nog wel? Die grote nadruk erop, omdat blijkbaar toen al in de tijd waarin de catechismus opgesteld is, er sprake was van een onwaar geloof. Een geloof waarmee je niet toekomt. Waarmee je niet aankomt bij God. Hij ziet je al aankomen met een onwaar geloof. Heb u? Wel nu, we gaan nu heel rustig deze driedeling van de 12 artikelen na. En die driedeling die blijkt dan te bestaan op de driedeling in de drie personen van de drie-enige Godheid. De drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, in deze orde en deze volgorde zijn ook de orde en de volgorde van de 12 artikelen. Het eerste deel van de 12 artikelen gaat over het geloof in God de Vader. En het tweede deel over het geloof in God de Zoon. En het derde over het geloof in God de Heilige Geest. Je kunt het weer nader omschrijven. Het eerste deel gaat over God de Vader en onze schepping. God de Vader heeft eerst alles te maken met onze schepping. Het tweede, het geloof in God de Zoon, gaat vooral over onze verlossing. En God de Heilige Geest heeft alles te maken met onze heiligmaking. Deze driedeling moet niet verward worden. Er mag geen onderlinge verwarring plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de schepping iets anders is dan de verlossing. De verlossing iets anders is dan de heiligmaking. Je kan het ook omkeren, De heiligmaking als zodanig is niet de verlossing. En de verlossing is niet de schepping. Ze hebben met elkaar te maken, in deze orde, in deze volgorde, maar ze dienen wel te worden onderscheiden. Dat gebeurt in het objectief, het voorwerpelijk geloof, het geloof dat je gelooft. En dat heeft uiteraard zijn weerspiegeling in het geloof waarmee je gelooft. Want het geloof waarmee je gelooft, hangt van het geloof dat je gelooft. Dat zou je dan noemen een twee-eenheid. Ook weer een onderverdeling, maar toch een eenheid, een twee-eenheid. De twee-eenheid van het geloof hangt aan de drie-eenheid van God. Als je goed kijkt naar deze volgorde, God de Vader in onze schepping, eerst, God de Zoon in onze herschepping, twee, God de Heilige Geest in de nieuwe schepping, de nieuwe schepping. Dat is meer dan de herschepping. De nieuwe schepping loopt uit de voltooiing, de volleindiging van de herschepping. Dan, als je goed kijkt ernaar, dan ziet u de driedeling terug van de catechismus zelf. Schepping, dat heeft alles te maken met de kennis van de ellende. Toen zette de ellende in, vlak na de schepping. De herschepping, het werk van God de Zoon, heeft alles te maken met de verlossing. Dat spreekt voor zich. En de nieuwe schepping, het werk van de Heilige Geest, heeft alles te maken met de dankbaarheid. Zo hoort u in de driedeling van de catechismus terug de weerspiegeling, of de echo, of de reflectie, moeilijk woord, het weergeven van de drie-eenheid van God zelf. Ellende, verlossing, dankbaarheid. De Vader in onze schepping, de Zoon in onze verlossing, en de Heilige Geest in onze vernieuwing, heiligmaking, of het leven van de dankbaarheid. Het is goed om deze lijnen te zien. Want dan ziet u de wezenlijke verbanden tussen het geloof dat je gelooft en het geloof waarmee je gelooft. Ondertussen, gemeente, dit lijkt een geheel redeneren. Dat is het ook wel, in zekere mate. De catechismus kan niet zonder theologie en theologiseren. Maar theologiseert niet helemaal onzin. Er is een stuk doordenking in, onder de verlichting van de Heilige Geest. Maar, kijk uit, nu zeg ik weer, tegen u en mezelf, dat de 12 artikelen ook weer niet over God praten. Redeneren. Maar eerst en vooral wordt de drie-enige God daar beleden. En beleiden gaat uit boven redeneren. Denken is meer dan dat. Nou, dat is de eerste waarschuwing. Het eerste van de drie delen dus nu. Van God de Vader en onze schepping. Laten we dat eerst nu onder de loep nemen. Ter harte nemen. Dat is beleiden. Dat geloof in God de Vader en onze schepping, dat moet u niet zien als iets oppervlakkigs. Van ja, dat weten we wel, dat alles geschapen is. Maar daar gaat het nog niet over de genade. En over het heil. En over het zalig worden. En daar gaat het helemaal nog niet over de verborgen omgang met God en zo. In de kennis van de Heer Jezus. Zo mogen wij niet denken. Want het gaat hier wel degelijk om beleiden. Ook dit beleiden van God de Vader, onze schepping, is in wezen zaligmakend. Behoort bij het geloof waarmee je gelooft. Is daar een onmisbaar element van. Ingrediënt, onderdeel. Hoezo? Waarom is het geloof in God de Vader, onze schepping, zo onmisbaar, zaligmakend geloof. Waarom hoort dat er nou echt helemaal bij? En waarom mag je niet eigenlijk vrij gemakkelijk aan die eerste hoofdstukken van de Bijbel voorbij gaan? Het paradijs en de schepping, en wat er daarna gebeurde, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar de schepping als zodanig, nou ja, dat is een gegeven, dat mag je geloven, dat moet je geloven, maar ja, later begint het pas echt. Je kunt er al wel aan voorbij gaan, aan dat gegeven eigenlijk, dat God alles geschapen heeft, want ja, dat geloof je toch, zonder meer. Je bent niet voor de evolutieleer, en dus geloof je de scheppingsleer. Nee. Het is van het hoogste belang dat dit beleiden aangaande de Vader en onze schepping ook een plaats krijgt in ons persoonlijk geloof. Hoezo dan? Wel, het gaat in de scheppingsleer vooral om de mens. Vroeger zei men als het pronkjuweel van de Godschepping. En als ik dat zeg, het gaat om de mens, dan gaat het wel om de mens en zijn God. Om God en de mens. De laatste die zijn beeld is. Uitdrager van het beeld van God in de schepping. Kroonjuweel van de schepping. En dat gezegd hebbend, zeg ik tegelijkertijd dat het wezenlijke hiervan was dat deze mens, beelddrager van God, met zijn God omging. En dat is een mond vol en tegelijk een hart vol. Want dat betekent, het gaat hier om niets minder dan de gemeenschap met God. Die gemeenschap met God is in de eerste plaats te vinden in het ongerepte, onbedorven paradijsleven. Willen we ooit verstaan wat het is om opnieuw met God te gaan leven, en dan spreek je over de herstelde gemeenschap met God, dan zul je op zijn minst van harte moeten weten wat de gemeenschap met God in het paradijs eigenlijk was, wat het inhield. Want dat betekent weer dat alleen zo kan ontstaan een heimwee naar het verloren paradijs. En een diep verlangen om die gemeenschap, die ongerepte gemeenschap met God, weer mogen ontvangen, ze mogen beleven. Zoals het was in de schepping. Bij het zaligmakend geloof behoort dan ook dit diepe verlangen naar die omgang met God die Adam had met de Heer in het paradijs. De verborgen omgang met God. Wel zo teer en wel zo echt. Adam die God kende de wind des daags had geen Bijbel nodig. De directe, pure, zuivere omgang met God was zijn leven. Dat is wat. En in het zaligmakend geloof komt er nou juist een geweldig verlangen om dit ongerepte, pure leven met God weer te mogen ontvangen, wat we door de zonde zijn kwijtgeraakt. Voelt u hoe ontzaglijk belangrijk is de leer van God de Vader en ons? Want van de Vader afgevallen, dat betekent tegelijkertijd vanuit de evangelie dat we tot die Vader teruggebracht mogen worden. Terug bij Vader. Maar om ons daarin te verblijden, terug bij Vader, dan moet je wel weten hoe het vroeger bij Vader was. Hoe het is geweest. Ik kan ook zeggen, het paradijsleven. En wat ik vorige week zondagmorgen noemde, het vredesleven met God. Dat heeft alles met elkaar te maken. Weet u nou wel, vorige zondagmorgen? Het vredesleven met God. Dat er niets meer is tussen God en jezelf. De zonden verzoend. Niets overgebleven. En de schuld bedekt. De ongerepte omgang met God de Vader teruggekregen. En dat beleven. Dat is het vredesleven. En dat is eigenlijk een kopie of een teruggebracht worden naar het paradijsleven. Voelt u wel hoe belangrijk het een en het ander is? En dat het een niet kan zonder het ander. Geschapen tot de eer van God. Dat is de diepste intentie van het mensenleven. Dat is de zin voor je leven. Daarbuiten is het leven zinloos. Dan zegt u maar in zekere zin waardeloos. Geschapen tot eer van de Vader. En u, die Vader kwijt. En opnieuw tot de Vader mogen gaan. En opnieuw bij de Vader mogen komen. En opnieuw bij de Vader mogen leven als een kind. Een kind van God. Het een hangt aan het ander. De kerk leert zeggen, Abba Vader. Daarin zit aanbidding. Daarin hoort u de aanbidding van het paradijs, lang geleden. Abba, lieve Vader. Ik vrees dat we in deze vaak schromelijk tekortschieten. Je kunt wel snel Vader zeggen, maar waar is die aanbidding? De aanbidding uit het paradijs. Je kunt wel gauw Vader zeggen, maar waar is die teerheid en die liefde die gestempeld wordt, gestructureerd wordt door de verzoening? We zijn er niet, gemeente, door soms zo erg gemakkelijk Vader te zeggen. Met alleen zeggen ben je er niet. Dan moet die Vader wel in meekomen. Dat moet er dan wel vol van zijn. Kijk, de Heilige Schrift leert onze Vader zeggen. En de gemeente leert zeggen Abba Vader. En Christus zelf bad Vader. Denk erom dat we die Vadernaam, relatie met de schepping, dat we niet naar beneden halen. Het gaat om de Heilige. Het geloof en de kennis van en in de Vader houdt nogmaals tegelijkertijd in tederheid. Enorme teerheid. Zo'n teerheid dat je nauwelijks die naam kunt uitspreken. Ik kan die naam ook niet uitspreken. Tenzij dan door het tere werk van de Heilige Geest. Die in ons bidt. Met onze geest bidt. En zijn getuigenis en ons getuigenis. Leert ons zeggen. Fluisteren. Abba Vader. Kijk. Die geloofskennis van God de Vader. Doet kind aan huis zijn. En voor eeuwig straks thuiskomen. Maar nogmaals, deze belijdenis is ontzaglijk vol en is ontzaglijk teer. En die staat nou juist aan het begin van de 12 artikelen. Dat is nou juist de inzet van het geloof dat je gelooft. Vandaar dat geloof waarmee je gelooft ook iets onmiddellijk van die teerheid en die volheid zal hebben. Maar let wel, vroeger zei men, je leert het eerste, het laatste kennen. En dit wordt bedoeld, dat je de Vader ten diepste leert kennen door de Geest. Door het werk van de Heilige Geest. En dan zit daar de Zoon tussen, met eerbied gesproken, als de bedelaar. Die Vadernaam, onze Schepper, uitspreken, betekent tegelijkertijd dat dit onmogelijk kan zonder het werk van de Zoon en zonder het werk van de Heilige Geest. Begin nu herswordelijk met de laatste. Het werk van de Heilige Geest is eerst nodig om de Vadernaam te kunnen uitspreken. Zal ik een heel eenvoudig voorbeeld geven. Een kind wat zijn eerste woordjes gaat spreken. Mama, papa. Wat is eerst nodig om dat te kunnen zeggen? Papa, Abba. Eerst is nodig dat hij kan ademen. Zonder adem, zonder leven, kun je niet spreken. Ademen is een eerste vereiste. En ademen is het werk van de geest. Inspireren. Adem is het eerste. Tweede is een zekere mogelijkheid van woordgebruik. Papa leren zeggen. Letterzij zeggen. In enen zeggen. Het woord. En het derde is dan het geluid. Abba, papa, adem, woord, papa, vader. Nou, dat bedoel ik nou. De vader van onze schepping wordt geleerd door de beademing van de Heilige Geest. Het ademen in de geest. Het leren formuleren van een woord. Denk aan Christus. Het vlees geworden woord. En tenslotte komt het eruit. Abba, vader. Want het doorleven van onze zondeval brengt toch tot het tweede deel. Van God de Zoon en onze verlossing. En daarmee beleidt de kerk dat ze verlost is door het bloed van Jezus Christus. Dat tweede mag je nooit en kan je nooit losmaken van het eerste. De Zoon is namelijk zaligmaker in gehoorzaamheid aan de Vader. En dan moet u goed luisteren. Daarom doet hij zijn werk. Zo deed hij zijn werk. In gehoorzaamheid aan de Vader. Ik dacht dat de Heer Jezus zijn werk deed zo gauw een mens tot God gaat roepen. Ik dacht dat de Heer Jezus ging werken zo gauw je hem nodig hebt. Kijk uit. Pas op. Hij deed en doet zijn werk in de eerste plaats in nauwe relatie met zijn Vader. In gehoorzaamheid aan zijn Vader. Ik kan ook zeggen, hij komt op uit het eeuwig welbehagen van de Vader. Ziet mijn knecht, die ik uitverkoren heb. Het is het welbehagen de wil van de Vader, dat zijn Zoon er is. En dat hij zo is, en dat hij zo gaat werken. Nogmaals, dat komt op uit de wil, het willen, het welbehagen van de Vader. Het is het welbehagen van de Zoon, de wil van zijn Vader te doen. Dat zegt hij zelf nadrukkelijk. Dus niet in de eerste plaats, om te doen wat wij willen. En dat mag u dan gelijk nader invullen. Ik wil zo graag dat u. Correspondeert dat dan met de wil van de Vader? Want de Zoon is in de eerste plaats verbonden aan de Vader. En doet zijn werk in gehoorzaamheid aan de Vader. Als hij straks zijn werk voleindigd heeft aan het kruis, dan horen we hem zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan heeft hij zijn werk afgemaakt. Want gaat de Zoon om zijn Vader. Het gaat er de Zoon om dat wij verlost worden. Ja, nee. In de eerste plaats gaat de Zoon om de Vader te doen wat zijn Vader wil. Wat zijn Vader welgevallig is. En dan moet u onderscheiden geloven. En daarom denken. Nogmaals, van God de Zoon en onze verlossing komt niet op uit ons willen. Hij staat wat dat betreft niet tot onze beschikking. We kunnen niet over hem beschikken, omdat wij dat willen. U begrijpt wat ik bedoel. Want dan krijgt u onmiddellijk te maken met de Vader, tegen wie wij gezondigd hebben, van wie wij afgevallen zijn, bij wie we in de schuld staan. Nogmaals, hij doet niet eerstens, prima, wat wij willen. Dat moet en mag dan wel ingebed zijn in de wil van zijn vader. En het welbehagen van zijn vader. U zegt het is redekavel op een ouderwetse manier. Nee, dit heeft alles te maken met de orde van de hemel. Want dan gaat het in de geloofskennis niet om mezelf. Als ik maar zalig word, als ik maar geholpen word, als ik maar gered word, als ik maar behouden word. Maar dan gaat in de geloofskennis, het geloof waarmee je gelooft, in de eerste plaats om God de Vader. Dan gaat het in het geloof om God, die wij beledigd hebben. Dan gaat het om God, wiens eer wij geroofd hebben. Dan gaat het om God, die wij bedroefd hebben. Dan gaat het om God, die wij vertoornd hebben. In het oprechte geloof, zeg het ware geloof, gaat het, concluderend, dus niet in de eerste plaats om mezelf, maar om God de Vader. En ik wil ook niet zalig worden zonder dat God de Vader als een eer komt. U zegt, dat is mijn gezichterij. Lieve mensen, het heeft alles te maken met zalig worden. Met het ware geloof. En ik vermoed dat hier velen ontsporen. Ik zeg dat niet direct tot u als gemeente, maar in zijn algemeenheid. Velen ontsporen hier. Ik heb een boek van Kuyt gelezen, een vreselijk boek, zijn laatste boek. Maar hij zegt ook behartenswaardige dingen. En hij stelt onbarmhartig aan de kaak het zogenaamde gebruiksgeloof in de geformeerde gezinten. Het gebruiksgeloof. Even gebruiken voor jezelf. Dat kan niet. Want het gaat de zoon om de vader. Ik kan het ook wel formuleren. We hebben niet tegen de zoon gezondigd, maar tegen de vader. We hebben niet tegen de Heer Jezus gezondigd, maar tegen de Vader. Nogmaals, het gaat in de verlossing dus niet om ons, maar om God. Het gaat niet om jezelf, om maar zalig te kunnen worden, maar het gaat om God en zo word je zalig. Het tweede deel van het credo, van God de Zoon in onze verlossing, wil wezenlijk beleden worden. Van harte beleden worden. Van harte verstaan worden. En zo uitgesproken worden. En dan ga je niet spreken over, maar vanuit. En als je luisteren kan, dan hoor je het. Of mensen spreken over God, de Vader. En over de Zoon. Of vanuit de Vader en vanuit de Zoon. Als je horen kan, dan hoor je het. Vanaf de preekstoel, bijbelkringen, gesprekskringen, visites. Spreekt iemand over God of vanuit God? Dat heeft hiermee te maken. Heel wezenlijk. De doorleving van deze geloofskennis raakt ons hele bestaan. En het schenkt de verzoening met God de Vader. Daarom dit tweede deel, over God de Zoon, onze verlossing, is onmiddellijk gericht op het eerste deel. God de Zoon, God de Vader en onze schepping. Nogmaals, het gaat niet om onszelf, maar om God. En de Heer Jezus betrekt dat ook onmiddellijk op zichzelf en zegt dan weer, maak niet te groot onderscheid, want ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, die heeft mijn Vader gezien. En gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Jawel. Maar, maak wel het onderscheid, al mag u ze niet scheiden. Ik vraag in deze in gemoede mij af, en ik hoop dat ik me afvraag in verbondenheid met u, lijden we doorgaans in deze niet aan een grote bloedarmoede. Spreken over de verzoening. Maar waar is het bloed? Waar is het bloed van Jezus, de Zoon van God? Op je hart. Waardoor en waarin je God de Vader kent. Als een verzoend God en Vader. Leiden we doorgaans niet in een grote mate van bloedarmoede? Praten over of praten vanuit? Groot verschil. Kijk, is het nog een keertje waar dat christenen veranderde mensen zijn? Andere mensen zijn geworden? Wederom geboren zijn geworden? Is het nog een keertje waar? Of kun je gewoon jezelf blijven? Eigenlijk zoals je vroeger was. Een beetje besnoeid, een beetje gecorrigeerd. Maar in feite dezelfde. Kan dat? Kun je zo christen zijn? Kun je zo gelovige zijn? Dat kan niet. Echt niet. Er verandert wezenlijk iets. Vanuit de Vader en vanuit de Zoon. In de verzoening. Ik vrees dat oppervlakkigheid hand over hand toeneemt. En ik vrees dat met een hele grote vrees. Ik lees zoveel over de verzoening. Ik hoor zoveel mensen praten over de verlossing. En over behouden worden. Maar, waar is het bloed? Ja, u spreekt daar wel over. Maar spreken u en ik eruit? Uit de kracht van het verzoenen bloed, waardoor God de Vader aan zijn eer komt en de schuld bedekt is en de zonde vergeven is. Dat ik een kind van God mag om Jezus wil. Heel wezenlijk. Laat deze dingen eens wegen. Want het gaat hier om het wezenlijk christendom. Want je kunt 20 keer geen bezen, maar het hebt natuurlijk geen zier. Hè? Als je het niet beleeft van binnenuit, doorleeft wat het geloof inhoudt. En waarmee je gelooft. Of dat ermee verbonden is. Erop aangelegd is. Als een twee-eenheid. Daarom is het deel ook zo nodig. Van God de Heilige Geest. En onze heiligmaking. Daarmee en zo beleidt de kerk een nieuw leven te leiden. Een totaal nieuw leven. Wat geen enkele verbondenheid heeft met oude leven. Zegt de nieuweling. Ja, maar ja, daar gaat het niet om. Dat weet ik wel. Je blijft van nature, zeggen we dan. Een oude mens, zeker. Maar in de genade, in de verzoening, word je een totaal nieuwe creatie, schepping, herschepping. God gaat opnieuw doen. Dat is het wezen van de heiligmaking. Nieuwe leven. En dat derde deel van God de Heilige Geest en onze heiligmaking, dat staat natuurlijk niet los van de eerste twee delen. God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing. Daar beleed de kerk, de vroege kerk al, dat de Geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. Hij werkt niet zonder de Vader. Hij werkt niet zonder de Zoon. Hij gaat van beiden uit. Krijg je met de Heilige Geest te maken, dan ook met de Vader en dan ook met de Zoon. Krijg je met God de Vader te maken en met God de Zoon, dan ook met de Heilige Geest. De drie eenheid. De innerlijke eenheid. En hem komt dan toe met name de toepassing van het Heil. Hij brengt het nieuwe in de genade in ons hart. Hij werkt het uit in ons hart. In overeenstemming met de eeuwige liefde van God de Vader. In overeenstemming met de reddende liefde van de Zoon. Gedrieën in één. In het werk van de Heilige Geest. En weer zeg ik, laat ook dat niet weg. Dit derde deel van het credo. Want het besmet het geloof waarmee je gelooft. Want het geloof waarmee je gelooft zal hier ook alles weer mee te maken hebben. Dat je weet in de aard dat je het Heil van God geen deel kan krijgen zonder dat God de Heilige Geest het uitwerkt en inwerkt in je harten. Met andere woorden, daar heb je zelf totaal geen eer bij in te leggen. En dat doe je ook helemaal niks. Dat doe je helemaal niks om eigenlijk als het erop aankomt. Want hij doet het alleen. Daarmee werkt de geest de eenzijdige liefde van God de Vader uit. En de enige unieke liefde van God de Zoon. En zo gaat het om het soevereine werk van de genade van de drie enige God. Spurgeon zegt het zo. De zegen aan de spijkers van het kruis. Dat is dichtbij. De zegen van God. Hangen aan de nagels van het kruis. Maar zegt Spurgeon, te klein. Dan ben je nog zo groot. Wij zijn veel te klein. Daar kunnen wij niet bij komen. God de Vader en God de Zoon zouden hun werk voor niets hebben gedaan, zegt Spurgeon. Als God de Heilige Geest die zegen van de nagels van het kruis die naar beneden bracht en inbracht in je hart. Het was een unieke en exclusieve werk van de Heilige Geest. Nou, nogmaals, die derde deel is niet te scheiden, wel te onderscheiden van de vorige twee. Wanneer dit tekort zou komen in het gemeenteleven, in het geloofsleven, het werk van de Heilige Geest, dat Hij het doet en dat Hij het alleen doet, als het zich daarop verminderd wordt, verijdeld wordt, dan wordt ook het voorgaande ijdel. Het werk van de Vader en onze schepping ging zich meer op die wezenlijke vroegere verbondenheid met God. Dan wordt ook het werk van de Zoon verijdeld. Dan kun je geminimaliseerd spreken over het werk van Christus. Of zelfs opgetogen, voor het behoud in Christus, het geloof in Christus. Maar zonder die innerlijke verbondenheid van de Heilige Geest, raakt het je niet echt. Raak je niet aan, kom er niet echt bij en komen zij niet aan jouw hart. Want de een is niet zonder de andere. En gedrieën vormen zijn gezamenlijke eenheid in het ene werk van zalig worden. Onze heiligmaking. Wat wil zeggen, gemeente? Dat is niet van onszelf. Dat is van God. Dat is van God de Heilige Geest. Ja, zegt u, dat spreekt toch vanzelf, dat wil ik al gezegd met zoveel woorden. Ja, maar als ik rondkijk in het gemeenteleven, dan meen ik zoveel doe-het-zelvers te zien. Heiligmaking. Ga er maar aan staan. Maar het is ijdel als het niet opkomt uit het werk van de Vader. Het welbehagen de Vader in zijn Zoon. Vandaar dus. Maar ik kan het ook van de andere kant benaderen. U kunt heel gewichtig spreken over het werk van God de Vader. En heel diepzinnig spreken over het werk van God de Zoon. Maar als er geen heiligmaking in uw leven is, is het allemaal niks. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dus ben je werkelijk een ander mens geworden, een christen geworden, een waargelovig geworden, dan zul je houden geboden van God. Zonder enig excuus. Ja, je zult je vaak verontreinigen, je zult vaak zonde doen en je zult vaak schuld maken. Maar dan kom je weer terug bij de bron God de Vader, in de bron van God de Zoon. De bron van levend water. Maar denk erom, ook die kant is dus helemaal waar. Ik zie ook te veel, als ik me niet vergis, van een heel diepzinnig en zwaarwichtig christendom, wat niet in de praktijk overleeft. Voor het aangezicht van God. Omdat men dan weer te veel uitgaat. Het gaat om jezelf, het gaat om je ziel, het gaat om wat je zelf zalig wordt en de rest, ja. Je kunt er vaak maar op losleven. Ah, kijk, we zijn toch goddelozen van nature. Je moet steeds ook niet als een goddeloos gerechtvaardigd worden. Dan kunnen wij toch niet de wet van God houden. Een slordigheid. Waarvan ik vrees dat vele zwaarwichtigen zich voor eeuwig zullen bedriegen. Nogmaals, zonder heiligmaking zal niemand God zien. Maar er staat wel heiligmaking. En er staat niet heiligwording. Dat zegt toch genoeg? Gemaakt door God de Heilige Geest. En dan is het weer zo, als je nou goed kijkt in de schriftgemeente, en ik hoop dat uw geloof daarbij past, moet u goed luisteren. De Heilige Geest leidt van de Vader naar de Zoon. De Geest leidt van de Vader vanuit eeuwig welbehagen naar de Zoon. En van de Zoon leidt Hij naar de Vader in de verzoening. En die tweedeligheid, dat is nou het vredesleven met God, waar ik vorige week van sprak. De Geest leidt van de Vader naar de Zoon, en van de Zoon weer naar de Vader. Het vredesleven met God. En zo gaat het om de ene God. Houd u deze totaliteit vast, en deze geheelheid. Want het waarachtige geloof hangt daaraan en hecht daar ook aan. Maar waarom, als het nou toch blijkbaar zo'n innerlijke eenheid is, waarom dan apart genoemd? Dat is nog heel even, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord, omdat God zich zo in zijn woord openbaart. Dat is drie onderscheiden personen, de enige. Waarachtige en eeuwige God zijn. Dat betekent buigen voor het gezag van het woord. Daaraan hangt onze zaligheid. Gedrieën doen zijn goddelijk werk. Gedrieën. Ja toch? Gaat u maar na. En gelot. De schepping was uit niets. Het woord. God zei en. De herschepping is uit het niets, uit genade. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En de heiligmaking is uit het niets. Sluit niet aan bij enige activiteit van ons, uit het niets. Hoezo? Wel, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Zo alle drie, of de enige God, werkt uit het niets. Doet iets nieuws, iets wonderlijks. Dat is genade. Zo diep is kennelijk onze val. Zo groot is God en zijn genade. In de geloofskennis is het de enige God het voorwerp van het geloof. Toch ook weer onderscheiden in de doorleving. De kennis van drie personen is even opvallend. In Gods verborgen omgang gaat het om de waardige God. Blijft bij dit algemeen gedrijft geloof. Athena begint zijn belijdenis met. En dat zijn heel scherpe bewoordingen. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig, dat hij het algemeen geloof houdt. Zo iemand niet mag geheel, schonde bewaard, die zal zonder twijfel gaan. Dat is oké. Dat zijn wat zonder. Het wordt bloed geschreven. Dan dat vandaag nog zo. Ja. We hebben geen boodschap op. Deze boodschap. Van de belijdenis. Van schrift en belijdenis. Athanaten te vertrouwen. Zoveel. Na Christus. Eindigt zo. dit geloof, indien het niet nauw en vast gelooft, die zal niets kunnen zalig worden. Daarom, ik loop de drie-enige God. Amen.